Welkom bij inmiddels alweer de derde aflevering van onze podcast met de werktitel De Toekomst Is. We hebben nog steeds geen echte titel, maar er komt vast nog wel een keer. Ik ben Caroline de Neven, netwerkregisseur bij Stichting Technasium en gespreksleider van deze podcast. Ik zit hier weer samen met Samantha Boon, die weer in de wetenschappelijke literatuur is gedoken. We zitten hier op Festival Unfold. En daar hoor je nu niks van, want wij hebben namelijk heel chic een huisje en we hebben de deur dicht gedaan. Want anders hoor je allemaal mensen die gras maaien en allemaal iets te veel geluid. Maar het is hier een hele aangename, educatieve boel. Met feestavonds en een hele groot aantal leerlingen die bezig is met hackathons. We gaan het hebben over complexe uitdagingen en complexiteit van projecten. En blijf je daar dan nog wel voor gemotiveerd als leerling? En kan falen, als je faalt in zo'n complex project, eigenlijk ook wel weer een succes zijn? Dus we hebben ook weer, zoals gewoonlijk, twee gasten. En dit keer hebben we een variant gemaakt. Het waren altijd volwassenen die leerlingen begeleiden. Maar vandaag hebben we ook een leerling uitgenodigd. Nou ja, eigenlijk ben je net klaar met je technasiumopleiding, ja. Mijnke van Oene.
Ja.
Van het Bonhoeffer College in Enschede. Mijnke, ik heb jou een paar jaar geleden voor het eerst meegemaakt. Toen won je de finale van Virusscanner.
Dat was Van Gas Los.
Van Gas Los.
2019. Oh ja. Ja, dat was het jaar ervoor Virusscanner.
Okay. Ja. Nou, je won ook Virusscanner. Daar was ik niet bij, maar Van Gas Los was
ik. Nee, ik heb alleen Van Gas Los.
Ja? Oh, oké.
Okay. Alleen Van Gas Los.
Van Gas Los, ja.
Oh, oké. Okay. Maar daarna heb je nog wel andere prijzen nog gewonnen. Ja. Zoals gisteren, de Inespo Duurzaamheidsolympiade heb je gewonnen.
Ja.
Met een project waar je ook al de Dutch Junior Water Prize voor hebt gewonnen.
Ja.
Daarover ga je dan ook nog even pitchen vanmiddag voor leerlingen uit de onderbouw. Ja. Die dan kunnen zien hoe fantastisch eigenlijk technasium in de bovenbouw nog kan zijn.
Ja.
En je gaat ook door in de beta-richting.
Ja, ik ga hierna technische bestuurskunde doen in Delft. Dat is een beetje, het past eigenlijk wel heel goed bij het onderwerp van vandaag. Want dat gaat ook over complexe uitdagingen. En het idee van bestuurskunde kun je niet alleen doen met de meer alpha kant. Je hebt ook beta nodig, wat beta kennis, omdat er steeds meer technische systemen op grote schaal heel veel mensen bereiken. Dus daarom is die studie ontstaan. Dus het is eigenlijk een hele interdisciplinaire studie.
En waarom past die studie bij jou?
Ja, omdat ik denk dat dat is ook waar ik goed in ben. Ik denk dat ik zit precies een beetje op de middenlijn van alpha en beta. Ik kan allebei wel een beetje. Ik ben beter denk ik in alpha ten opzichte van beta qua van nature.
Okay.
Dat is wel heel gaaf om te horen natuurlijk, hoe dat zo gecombineerd wordt. Ja. Daar hebben we ook natuurlijk wel wat discussies over.
En dan zit tegenover jou iemand die van huis uit ook een alfa is.
Ja, klopt.
Maar ik zag Sietske Roos, de Keizer Karel College. Ik zag op jouw LinkedIn dat je al bijna 20 jaar op het Keizer Karel werkt. En toen dacht ik, nou, je bent ook al een eeuwigheid O&O-docent en technator. Maar dat is relatief, is dat korte tijd?
Ja, klopt.
2016 docent, O&O-docent geworden, 2017 technator. Super enthousiast. Ik kom jou ook overal tegen. Je bent ook trainer inmiddels bij de Technasium Academie.
Ja.
Wat breng jij mee vanuit jouw eigen vak? Je zei daarnet tegen ons, O&O is het leukste vak wat er is.
Ja, dat denk ik echt. En ik denk ook, wat Mijnke nu zegt, ik zit op de grens van alfa en beta. Ik denk dat dat bij O&O zo goed gecombineerd kan worden. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik wilde solliciteren als O&O-docent, dat het in het begin niet mocht, want het mochten alleen beta-docenten zijn. Maar Mijnke kan dat wel bevestigen. Er moeten verslagen geschreven worden, er moet gepresenteerd worden. In die presentaties is het ook fijn dat daar geen spelfouten in zitten en dat het niet een hele lap tekst is, maar dat daar gewoon ook gebruik gemaakt wordt van ondersteunende plaatjes en dat de tekst verteld wordt. Dat die verslagen kloppen, inhoudelijk, maar ook structureel. Dus dat kan ik heel goed meebrengen en voor de rest enthousiasme.
Ja, dus we hebben twee multidisciplinaire types hier aan tafel. Nog multidisciplinairder dan ik had verwacht toen ik jullie vroeg. Als jij nou kijk naar die jaren dat jij O&O hebt gegeven en jij O&O hebt gehad. Dat is ongeveer dezelfde periode dan.
Ja, klopt.
Zien jullie dat projecten zijn veranderd? Zijn ze ook meer wicked, meer complex, multidisciplinairder geworden? Of mag het nog wel een beetje meer?
Nou, ik vind dat een hele moeilijke en lastige vraag. Want ik denk dat de projecten door de docenten vaak heel wicked en heel ingewikkeld worden gemaakt. Terwijl ik denk dat het ook wel fijn zou zijn als het soms is wat minder ingewikkeld wordt gemaakt en minder breed wordt getrokken, maar juist meer de diepte ingaat. En misschien is dat ook wel complexer, maar voor de leerling wel duidelijker om aan te werken. Maar ik weet niet zo goed hoe Mijnke dat ervaart.
Ja, ik denk dat wel een beetje per leerling verschilt. Dat is natuurlijk ook als docent maakt u dat mee. Er zit heel veel verschillen in een klas. En ik merk in mijn klas dat ik altijd een paar leerlingen die echt wel heel echt de diepte in wilden gaan. Echt natuurkunde en zo. En echt geneeskunde. En ik ben al meer type. Ik hield juist heel erg van dat meer een idee of een oplossing echt in de maatschappij probeerde te plaatsen. En dan maakt het dan direct een wicked probleem. En dat deed ik vaak ook zelf. Dat was niet direct zo in de opdracht.
Okay. Nou is het woord wicked is een paar keer gevallen. Wij weten wel ongeveer wat het is. Maar misschien niet alle luisteraars. Sam kan daar wel iets over zeggen vanuit de literatuur.
Ja, ik ben dat op een gegeven moment gaan opzoeken. Want wij hebben in ons strategisch plan van Stichting Technasium noemen wij het woord wicked niet meer. Dan hebben we het wel over complexe uitdagingen. Maar als je vervolgens de literatuur induikt, dan kom je dus natuurlijk al snel bij Engelstalige literatuur. En dan komt het er gewoon op neer dat het woord wicked daar wel in terugkomt. En dan gaat dat vaak over problemen waarvan we eigenlijk het antwoord nog niet weten. Waarin we eigenlijk nog op zoek zijn naar hoe moeten we dit probleem oplossen. En het is ook zo dusdanig complex dat op het moment dat je dat probleem oplost, dat je dat ook niet eenzijdig kan aanvliegen. Want een probleem wat jij denkt te hebben kan ook een symptoom zijn van een ander probleem. Of een oplossing van het ene probleem kan weer andere problemen veroorzaken. En dat is wat het wicked maakt.
En is het dan ook zo dat je het niet vanuit één discipline kan oplossen? Eigenlijk een beetje aanhakend op wat Mijnke zegt over haar studie bestuurskunde.
Ja, in de literatuur zie je daar ook heel veel over terugkomen. Dat op het moment dat ze het hebben over complexe uitdagingen en hoe je dat dan moet aanpakken, is dat je dat vanuit verschillende beroepsperspectieven moet bekijken. En al heel snel worden de woorden multidisciplinaire teams, interdisciplinair gebruikt om aan die casuïstieken te werken.
En nou hoorde ik jou net iets zeggen, Sietske, over wicked en complex. En dan wordt het snel breed en gaat minder diep.
Ja, nou ja, kijk, wat ik nu ook hoor, je wil interdisciplinaire teams hebben. Maar goed, je begint in de brugklas. Daar hebben de leerlingen echt nog geen idee wat ze kunnen en waar ze goed in zijn en wat ze interessant vinden. En dan helpt het als een project zo geschreven wordt dat het ze wel leert welke stappen moet ik zetten, maar tegelijkertijd ze ook wel een beetje een richting geeft. Want wat jij net zegt, je kan alle kanten op gaan. Je kan een probleem vanuit zoveel kanten bekijken. En dat is wat er vaak gebeurt. Dat er dan leerlingen denken van ja, dan doe ik dit en dan doe ik een beetje dat en dan doe ik een beetje zus en dan doe ik een beetje zo. En ik denk dat dat niet altijd tot een goede oplossing. En ja, ik wil niet zeggen niet een goede oplossing, dat is niet het goede woord. Maar ik denk dat het dan te breed en te vaag blijft. En ja, het zou zo fijn zijn als je ze een beetje richting geeft, dat ze snappen van oké, ik kies het nu vanuit deze hoek en vanuit deze hoek moet ik het project benaderen. En dan komt er een oplossing die kant op.
En dan heb je het nu specifiek de eerste klas, een beetje onderbouw.
Dat moet natuurlijk steeds meer. Steeds dat ze zelf gaan kiezen vanuit welke kant wil ik het project benaderen. En dat moeten ze wel leren, dat er meerdere kanten zijn binnen een project. En dat Technasium was natuurlijk in het begin wel van we laten ze lekker helemaal los. Maar ik denk dat er wel een beetje sturing gegeven mag en misschien zelfs wel moet worden om ze dat te leren. Zodat ze in de bovenbouw, als ze hun meesterproef doen, ook echt kunnen kiezen van oké, vanuit deze hoek ga ik het benaderen. En dit gaat onze oplossing worden, waardoor je, denk ik, dus dieper erop in kan gaan. En dat hoeft niet per se meteen natuurkundig te zijn, wat jij net zei, of geneeskundigachtig. Dat kan ook maatschappijbreed zijn en dat kan ook alfa-technisch zijn, zeg maar. Het ligt eraan het ligt er ook een beetje aan wat de opdrachtgever wil, hè? Want het is natuurlijk een drie-eenheid. De opdrachtgever, de docent en de leerlingen, die moeten eigenlijk moeten die samenwerken. Dus interdisciplinair zijn we wel al bezig, zeg maar.
Ja. En jouw tip voor docent is complexe projecten prima om te doen, maar kijk ook of je het specifiek kan maken, zeker voor die jongere groepen, omdat aan te leren, zodat ze dat op een later niveau in hun opleiding steeds beter zelf gaan doen. Mijnke, wanneer was het moment dat jij, want jij zegt van inderdaad, die projecten die zijn breed, maar ik heb daar dan dit aspect uitgehaald. Want ik vind maatschappelijk leuk. Kan jij je nog het moment herinneren dat je dat ging snappen, dat je dat durfde?
Ja, dat was bij de Technasium Top Award 2019. Dat was de eerste keer.
Toen zat je in
In de derde klas. Ja, in de onderbouw moet ik zeggen, vond ik hele duidelijke opdrachten. Echt van maak een app, ontwerp. Volgens mij was het een vakantiehuis, zoiets. En dat was heel duidelijk. Maar ik vond dat dan op een bepaald moment dacht ik ook van ik ben misschien wat minder heel erg dat hele technische, echt heel dat hele, ja, hoe noem je dat, hele theoretische. Dat vond ik dan wat minder leuk. En ik denk wel dat je daar hele goede lessen uit kan halen natuurlijk, want het is overzichtelijk, het is heel duidelijk, het is allemaal feitelijk, het is heel logica. En dan kun je zelf ook door dat bewustzijn goed lessen uittrekken. Maar ik vond juist dat complexe toen van gas los, dat sprak mij heel erg aan toen. Ik zal even uitleggen wat het was. Van gas los, dat was voor de Technasium Top Award 2019. En dat ging er eigenlijk over dat je een warmteplan moest maken voor een complex gebouw. Dus bijvoorbeeld, ik had zo'n verzorgingshuis. En hoe je dat dan binnen 5 jaar van gas los kon halen met behoud van comfort. Nou, dat was best wel een moeilijke opdracht. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik echt dacht, wat moet ik hiermee? Maar ik vond het wel heel uitdagend. En ik denk uiteindelijk, waarmee ik toen heb gewonnen, is, wij hebben toen ook het terugverdienmodel berekend. En gekeken naar de economische kant ervan. Dus hoe rendabel is het nou eigenlijk om deze investering te doen? En toen kwamen wij op de uitkomst van, het kan nog niet. Ja. Daarmee hebben wij gewonnen. We hebben gezegd, binnen 5 jaar, met een beetje als je een slimme investering wil doen, verdien je niet terug. Gewoon, kun je beter niet doen. Je kan beter wachten tot waterstof komt. Nou, wat kon nog wel? Je een beetje voorbereiden, hè, met jouw gasinfrastructuur, is een beetje moeilijk worden, maar ik bedoel de leidingen en zo, dat je die alvast een beetje klaarmaakt voor waterstof. Zonnepanelen, zulke dingen, dat hadden we toen bedacht. Cool. Dus dat vond ik toen heel mooi. En toen dacht ik zo van, toen had ik een beetje zo'n idee, dat economische vond ik toen wel heel leuk. En toen ben ik dus vanaf de 4e business school erbij gaan doen.
Ah. Want dat, bij jullie op school kan je dat combineren?
Niet, ja, dat wordt, heeft dat wordt niet vaak gedaan. Maar ik dacht zo van, ik denk dat dat wel de ultieme combinatie is. Als je het allebei een beetje snapt. Ook de economische kant. En dat heb ik in alle projecten waarmee ik dus ook die prijs heb gewonnen, heb ik altijd meegenomen. Altijd.
Okay. Wat ik leuk vond om te horen was dat je zei, we hebben die economische kant erbij gehaald. En toen kwamen we erachter, het kan nog niet.
Ja.
Nou komen we ook wel opdrachtgevers tegen of organisaties met wie we werken, die zijn heel bang voor, want dat zou een faalmoment kunnen zijn. Goh, nou hebben we dit allemaal uitgerekend en het kan. Nou ja, we wilden toch succes met het project. Dat moet resultaat zijn, positief resultaat. En we komen dus opdrachtgevers tegen die dat heel lastig vinden, dat dit dus ook een uitkomst kan zijn. En jij zegt eigenlijk van, nee, ja, dat heeft me juist geholpen om mijn weg te vinden.
Ja, en het is ook altijd mooi om te blijven denken, wat kan nog wel dan? Want het is nooit zo zwart-wit dat het helemaal klaar is. Dat geloof ik eigenlijk nooit. Ik denk, toen dachten we echt van, nou, wat wel? Ja, voorbereiden voor de toekomst. Alvast die eerste investeringen doen, dan heb je mooie tijd om dat terug te verdienen. En dan kun je daar weer, toch de laatste, ja, over die 10 jaar, wat volgens mij hadden we bedacht, 10 jaar of zo, kun je dat weer een beetje terugverdienen. Ja. Zo hebben we dat toen gebracht, want ik denk echt, het is altijd, als je 1 extra denkstap soms zet van, wat kan nog wel?
Ik vind het heel mooi om te horen. Echt fantastisch. En ik zou willen dat al mijn leerlingen en alle technasiumleerlingen zo denken. Maar dat is natuurlijk helaas niet zo. Ik bedoel, sommigen die geven het dan op. Die denken, het feit dat jij dat überhaupt al gaat doorrekenen van, is dit haalbaar? Dat doen sommigen al niet. Die bedenken gewoon, dit is wat er moet gebeuren en deze leidingen moeten verlegd worden en dit moet gedaan worden. En dan is dat de oplossing. Ik vind het heel mooi dat jij erbij zegt van, ik heb, hoe noem je dat, welk vak?
Business school.
Business school.
Ja. Als bedrijfseconomie eigenlijk, ja.
Ja, ik zou daar ook voorstander van zijn dat alle leerlingen economie die een E&M-profiel kiezen ook O&O zouden mogen kiezen. Dat is niet op alle scholen zo, maar dat is een andere discussie. Zal vast een andere podcast ooit overkomen, denk ik.
Volgens mij had Jurre daar ook een verzoek voor ingediend. Ja. De vorige podcast. Ja.
Nou ja, maar sommige scholen staan er wel voor open, andere niet, maar... Bij elke oplossing hoort een economische component en een creatieve component. Dus ook de CNM-leerlingen horen erbij, vind ik. O&O, tuurlijk zit er een beta-technisch vraagstuk achter. En dat hoort. En dat daar niet altijd een oplossing voor komt zoals de opdrachtgever dat wil. Dat vind ik ook een oplossing. Hè? Dat is ook een uitkomst. En je wil dan dat de leerlingen toch gaan kijken, inderdaad, wat jij dan wel doet... Welke stap kan dan nog wel? Wat kan nog wel gebeuren? En dat is best een complex iets. Dat vinden leerlingen ingewikkeld. Ja,
volgens mij heb jij die ervaring ook wel met het Mosquito-project... waarbij leerlingen geen eigen data konden vinden.
Ja. Vorig jaar was het een pilot, de Mosquito Alert App. Allemaal installeren, want dat helpt. De Mosquito Alert App... daarop kan je ingeven dat je een muggensteek hebt, dat je een mug hebt gevonden, nou ja, weet ik veel. En dat is tegen, we willen graag de uitbraak van virussen door muggen tegengaan. En toen kregen ze een mosquito trap, dus om muggen te vangen, om te kijken hoeveel muggen zijn er eigenlijk. En daar hadden ze dan een onderzoeksvraag bij bedacht. Maar er zat geen enkele mug in de mosquito trap. Ja, en wat dan ga je dan doen? Want je wil wel met data dingen gaan doen, maar je hebt nul data. En dat vonden de leerlingen best ingewikkeld. Maar die gingen toen verder van, wat doen mijn klasgenoten? Welke data vinden zij? En kunnen we daar wat mee gaan doen? En ik denk dat ze daar heel goed gebruik hebben gemaakt van andere oplossingen om te zoeken. En dat hebben we dit jaar weer gehad. Ja, geen muggen in de traps, maar wel, je moet er wel wat mee. Ja. Dus. Ik heb toevallig vandaag met de leerlingen op weg hier naartoe er ook over... wat doe je als het niet lukt? Ja, en de een die zegt, dat is dan jammer. Maar de volgende die zegt, maar dan ga ik kijken wat wel kan. En ja, Maaike, jij zegt al, dat is gewoon een verschil. Dat is echt een verschil. En als jij die stap van wat wel kan durft te nemen, dan kom je gewoon verder.
Ik wil even een bruggetje ook weer maken naar Sam... Dat complexe en dat wicked, hè, dat doen we niet zomaar... omdat we hebben bedacht, het is leuk met technologie. Maar dan willen we echt aansluiten bij hoger onderwijs en maatschappij. En tegelijkertijd heb jij ook in literatuur gevonden... zijn die jonge kinderen of kinderen in de leeftijd op de middelbare school...
Wel klaar
voor die complexe materie en die uitdagingen. Ja. En wij horen nu van twee kanten, er zijn leerlingen die daar zeker klaar voor zijn, die uit zichzelf al denken, wat kan wel? Mm-hmm. Wat heb jij nog hieraan toe te voegen vanuit de literatuur?
Ja, ik zit ook natuurlijk echt mee te luisteren en denk, oh, hier wil ik wel wat over zeggen en daar. Kijk, wat ik heel erg mooi vind om te horen is dat Maaike laat zien, het kan, maar ook toen ik nog in de brugklas zat, was het ook wel fijn om iets meer sturing te krijgen. Sietskes die zegt dat eigenlijk ook. Hè? We kunnen die leerlingen niet gelijk loslaten. We moeten ze echt leren hoe ze met die complexiteit om moeten gaan. En ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie rol is voor de docent om te blijven vervullen. En dat ook niet elke leerling hetzelfde is. Hè? Dat hoor ik ook wel heel erg aan dit verhaal. De een die kan je meer loslaten. En dat is ook die variëteit die je hebt als docent om bij de een dat te laten gebeuren en de ander wel wat meer te sturen. Uit die literatuur, dat is een van de meest gebruikte bronnen. Dat gaat over de zone van naaste ontwikkeling. En die kent iedereen. Dat gaat gewoon over, op het moment dat je nog niet klaar bent voor iets, dan ga je zwemmen. En dan, misschien verzuip je wel, omdat je nog niet kan zwemmen. Dan hebben we zwembandjes nodig. Daar komt het op neer.
Ja, en dit is ook wel een hele interessante discussie die ik in veel netwerken tegenkom. Wanneer is het sturen en wanneer is het overnemen? En dat ook nog de discussie erop zit van inderdaad, hè, dat van oudsher helemaal loslaten. Dat ik nog steeds ook docenten aan het uitleggen ben. Maar sturen en mogelijkheden geven, dat is iets anders dan dat je het helemaal vastlegt en
of overneemt.
En overneemt.
Ja. Mag ik daar nog wat over zeggen?
Ja hoor.
ik ging ook heel erg aan op wat Maaike zei over die TTA en hoe ze daar al werd uitgedaagd in complexe uitdagingen. En zoals de meeste mensen weten, hebben we op dit moment geen TTA, maar wel een nieuw concept, een VOLT, waar we nu zitten. En daarin proberen we ook die complexiteit op een andere manier te laten terugkomen. En daar wil ik eigenlijk ook nog wel even wat over vertellen, als dat mag. Want ik ben er heel erg trots op.
Vinden jullie dat goed?
Ja, dat is goed.
Nee, want we zaten ook toen we met dit concept bezig waren, hè, van oké, we gaan stoppen met de TTA, maar hoe willen we het dan aanpakken? En dat gaat dan vooral over het feit dat we niet maar met één branche of één opdrachtgever wilden samenwerken, maar juist met meerdere. En een nieuw concept waarin het niet meer standvastigheid was van op school doe je een project, dan komt er misschien iemand langs in je regio of heb je een regiofinale en dan een landelijke finale met alleen maar presentaties. Maar ook een wat meer fun factor erin stoppen en ja, gewoon echt een ander concept. Nou, dan zijn we met een VOLT gekomen en er zijn op dit moment niet één project, maar er zijn 3 casussen onder dezelfde noemer van de veiligheid in het openbare leven, op de weg en dergelijke. Dus er zijn 3 casussen waar leerlingen aan werken. En er zijn ook groepen gemaakt met leerlingen van verschillende scholen. Dus die samenwerking die je op schoolniveau misschien wel langere tijd hebt opgebouwd en je weet wat je aan elkaar hebt, die hebben we er een soort van tussenuit gehaald. Zodat we op die manier de complexiteit ook nog even laten toenemen. Want hè, in het echte leven moet je ook soms samenwerken met nieuwe mensen. Heb je niet altijd hetzelfde clubje waar je de hele tijd mee zit. En de projecten die we daarvoor hebben geschreven, daar hebben we ook feedbackrondes met experts aan toegevoegd. En ook hebben zij 2 dagen lang een procesbegeleider tot hun beschikking, die ook het proces een beetje stuurt. Dus we hebben de complexiteit verhoogd, maar we hebben wel coaches erbij gezet om dat proces goed te laten verlopen. Omdat we dus heel erg bewust zijn van het feit dat het anders waarschijnlijk te complex is.
Ja, en dat zijn ook procesbegeleiders vanuit het hoger onderwijs die ervaring ook hebben met dat multidisciplinaire. Fontes Pulst, TU Eindhoven weet ik in ieder geval.
Ja, die 2. Dat is omdat, ja, het komt natuurlijk voornamelijk uit mijn koker en ik ben netwerkregisseur uit het zuiden van het land, dus daar liggen mijn contacten. Vanuit het HBO en vanuit het WO, waarin ze dus ook al veel vaker bezig zijn met die complexe uitdagingen, omdat dat iets is wat in het hoger onderwijs veel meer speelt.
Ja, dat brengt me even op de vraag van, werken we in die zin wat jullie betreft voldoende samen met het hoger onderwijs? Of zien jullie daar nog mogelijkheden, uitdagingen?
Ja, ik zie daar uitdagingen en mogelijkheden. Ik denk dat dat meer kan en beter kan, maar ik denk ook dat het ook ingewikkeld is. Ik bedoel, iedereen weet hoe druk alle agenda's zijn en probeer dat maar eens met op elkaar af te stemmen. Wij proberen wel experts uit het hoger onderwijs naar de leerlingen toe te brengen, zodat ze leren hoe dat werkt, zeg maar, in het hoger onderwijs. Maar dat lukt gewoon niet altijd.
En als je nou al die agenda's en dingen, dat is natuurlijk de vraag die je meteen terugkrijgt. Als je nou mag gaan dromen en je haalt al die agenda's, hoe zou jij het mooiste vinden om inhoudelijk samen te werken met hoger onderwijs?
Nou, ik denk gewoon wat we nu eigenlijk al een beetje doen, gewoon weet je wil de leerlingen klaarstomen voor natuurlijk de toekomst en de verre toekomst. Dat is voor hen al heel ingewikkeld. Maar zoals wij op school werken met peermentoren, dat bovenbouwleerlingen, onderbouwleerlingen begeleiden, zou dat ook met studenten vanuit de universiteit kunnen naar leerlingen uit het voortgezet onderwijs. En ik denk als je dat voor elkaar kan krijgen, dat dat al heel fijn zou zijn. Verder denk ik dat er als je projecten doet, dat je ook kan kijken van hoe zouden jullie dat aanpakken, zeker naar de bovenbouw, om te kijken of je daar al een koppeling zou kunnen leggen. Maar ik wil graag klein beginnen. Gewoon eerst eens kijken, de studenten naar de middelbare scholen krijgen en daarna wel weer verder kijken hoe we dan verder kunnen gaan.
Nou hebben we straks in het zuiden hebben we Mijnke al. Dus die wordt vast in het
westen,
de grootste.
Ja. In het westen, Delft, hè? Zuiden, daar gaan wij in vliegen.
Ik wou net zeggen, Delft is voor mij niet het zuiden van het land, Caroline.
Voor mij wel.
Ja.
Nee, ik ga jou wel invliegen, dat komt goed.
Wat ik wel heel bijzonder vind, want Siske die zegt van ja, we willen dan zeg maar die studenten naar de scholieren krijgen. Ik zit met mijn droom, want ik zit natuurlijk ook mee te denken, om juist die scholieren naar die studenten toe te krijgen.
Nou ja, het is een wisselwerking. Ik bedoel het anders. Ik bedoel het een two-way street. Maar dat studenten daar in de gelegenheid worden gesteld dat zij... want ik weet dat studenten moeten ook punten verdienen en dingen. Maar ik zou... mijn droom is dan wel dat ze het niet... Weet je, alles wordt tegenwoordig gedaan voor cijfertjes en voor voor een resultaat. En daar hebben we het net over. Je mag ook falen. Maar ik zou het zo fijn vinden als studenten dat gewoon zelf leuk vinden om te doen. En dat daar een wereld voor gecreëerd wordt, zeg maar, om het dan maar zo te zeggen. Dat studenten dat leuk vinden om iets terug te geven, misschien wel aan hun eigen middelbare school of aan middelbare scholieren, om ze daarmee verder te helpen. Om te zien wat ze gemist hebben.
Ja, ik moet wel zeggen, bij mijn school is dat wel iets anders. Want ik zit in Bonhoeffer College Brugstraat. Ik weet niet of het al gezegd had, maar wij werken wel heel veel samen met Universiteit Twente. Daar zitten we ook echt vlak naast. Dus dat is heel goed geregeld door mijn school. Dat is wel echt, dat we echt naar de universiteit gaan. Ik ben al een paar keer geweest, één keer voor een landbouwproject. Zij was volgens mij bezig om volgens mij het doctoraat, dus nog na de master, nog iets erbij te doen. En wij hebben wel een hele goede samenwerking met Universiteit Twente, moet ik zeggen.
Ik weet dat de Universiteit Twente is daar ook wel voorloper, volgens mij. Echt
ja, dat is echt, echt top.
Misschien Eindhoven ook.
Wat dat betreft, hè, de studententeams van Innovation Space. Daar laten we ook al meesterproefleerlingen mee meelopen als meesterproef. Om een gedeelte van de studententeam en ook echt samen te werken met die studenten in dat team.
Dat gebeurt ook met Delft, maar ik zou het zo fijn vinden als dat ook naar... Kijk, de
meesterproef... De niet-technische...
De meesterproef is... daar verwacht je dat ook al, weet je? Ja. Dat daar die samenwerking wat meer en wat beter is. Maar ik zou het zo fijn vinden als dat ook al naar 5V, 4V en misschien zelfs 3V of 3HAVO met HBO-studenten, dat het ook naar wat lagere jaren gaat.
En dat je inderdaad, als je in de derde klas, dat het je ook
dat je
al
ziet
helpt,
wat het je brengt.
Ja, precies, en dat het je ook kan helpen in
je keuze. Wat je gaat doen, waar je naartoe wilt. Want hoe fijn is dat, als je dat al kunt zien.
Ja, dat vind ik ook. Ik denk een van de meest, echt het beetje het charme van O&O is toch wel dat je die keuzevrijheid hebt uiteindelijk, aan het einde. En dan kun je echt een beetje ontdekken, ook voor je studiekeuze, wat vind ik nou leuk? Want het gaat er een beetje om van, kunnen we complexe projecten gaan verwerken binnen O&O? En dan ben ik het met jou eens dat ik denk in de onderbouw wordt dat moeilijk. Maar ik denk dat het misschien nog wel mogelijk zou zijn om te zeggen van, dat we misschien aan het curriculum wat toevoegen, dat je in het verslag standaard één hoofdstukje moet schrijven over bijvoorbeeld de 3 P's of van de duurzaamheid, zeg maar, people, profit, planet. Dat altijd als je wat ontwerpt, dat je ze dan toch nog even triggert van, denk eens na over die 3 dingen. Ja. En dat je dat misschien zo langzaam zou kunnen introduceren bij de jonge mensen. En dan na de tijd, in de vierde, een keer een keuzeproject doen. Of juist wel een keer een verplicht project doen, complex. Want ik denk dat het echt wel een goede uitdaging is voor iedereen. Ook voor de echte harde kern, de echte harde technische mensen. Dat die ook een keer ermee te maken hebben. Ik denk dat uiteindelijk gaat het om ervaring opdoen op de middelbare school. En ik denk, hoe mooi is het als je vanuit alle kanten wat ervaring op kan doen. Dus van de wat meer overzichtelijke projecten en de complexe projecten.
Wat een mooie samenvatting, Nijnke.
Ja, maar ik denk dat je daar ook helemaal gelijk in hebt. En ik zit nu met tweede klassers hier op het Unfold Festival. En die zeggen ook van, ja, ik vind eigenlijk een project waar het een beetje vrij wordt gelaten, vinden ze eigenlijk wel het leukst. Maar toch hebben ze dan nog wel altijd een beetje sturing nodig. Maar in de bovenbouw zie je dat gewoon steeds beter gaat. Ja. Want die kiezen er bewust voor.
Ja. Dus dan heb je vrij... je hebt
gestuurd.
Wel, ja, je hebt vrijheid binnen sturing. En wat je helemaal in het begin zei, dat wicked en complex, dan wordt het vrij snel breed. Dus eigenlijk is ons advies ook aan docenten die het schrijven. Wicked en complex kan ook heel specifiek en dichtbij in je omgeving.
Ja.
En dan krijgen de leerlingen een goede leerervaring.
En dat is wat je wil, toch?
Ja, dat is wel het doel.
Dank en ik denk dat jij dat heel erg hebt gehad.
Ja, ik heb het altijd met jezelf erin geduwd, die aspecten. Maar het is een van de meest waardevolle dingen, hè, om breder te kijken. Dat is echt ook voor de toekomst heel belangrijk.
Ik wilde net al dankjewel zeggen, maar ik ben blij dat je dit nog even hebt toegevoegd. Ik dank jullie ontzettend voor dit gesprek. Heel snel nog eventjes. Hebben jullie nog een voorkeur voor een volgend onderwerp? Mijn lijst wordt wel wat lang, maar toch?
Je mag altijd iets inbrengen.
Nou ja, wat ik zeg, zorg dat O&O beschikbaar wordt voor alle hoe noem je dat?
Alle leerlingen.
Alle leerlingen, alle profielen. Ik kwam even niet op het woord, dankjewel.
Mijnke? Oh, je sluit je aan.
Ja, nou, ik zat te denken van wat is nog meer een leuk onderwerp? Misschien iets over samenwerken. Of hebben jullie het al gedaan of nog niet?
Nee, nee? Nog niet.
Nee, ik zie heel samenwerken, goed. Dat is toch altijd wel een van de uitdagingen bij ONO.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Mooi.
Mooi. Laatste woord aan Sam.
Ja, want dit is mijn laatste podcast. Dus dat wil ik ook de luisteraars natuurlijk nog even laten weten. Ik heb naast deze fantastische baan ook nog een andere fantastische baan gevonden. En voor mij is het tijd om na 5,5 jaar Technasium afscheid te nemen van Technasium. Caroline die gaat door met de podcast. En zij krijgt ondersteuning van een andere collega. Dat kan betekenen dat de opzet net even iets anders wordt. Dat weet ik nog niet. Dat weet Caroline volgens mij zelf ook nog niet. Maar de podcast blijft. Dus blijf luisteren. En voor mij is het tot ziens.